Genade kocht mij vrij. We zijn gekocht en betaald. Er is een hoge prijs voor betaald. Dat zouden we beseffen. En ik denk dat we aan de hand van wat we eergisteren en gisteren gezien hebben, dat we steeds beter gaan zien waarvoor we gekocht en betaald zijn. We hebben nu verschillende gezichtspunten behandeld waarin de Efezebrief duidelijk wordt tot ons, waarin we het grote plaatje leren zien, wie wij van nature waren en wie wij nu in Christus geworden zijn en hoe dat vervolgens met elkaar verhoudt. En gisteren hebben we gezien vanuit de Kolossenzenbrief hoe we als het ware vanuit de wereld verzameld werden. Het evangelie werd verspreid en was bekend in heel de wereld, staat er in Kolossenzen 1. Het bracht vruchten voort, maar op het moment dat we in het centrum van de brief kwamen, bleek dat we uit de wereld getrokken waren en verborgen waren met God. We waren gezet vanuit de duisternis in het koninkrijk van de geliefde zoon. In het koninkrijk. En vervolgens rekent dat ook af dan met de gedachte dat wij hier op een of andere wijze het koninkrijk van Christus moeten openbaren. Nee, dat doet de koning zelf al als die komt. En we zouden nu zoeken de dingen die boven zijn. Bedenken de dingen die boven zijn. En dus ook wandelen in de dingen die boven zijn. En dat is onze positie als koning, priesters onder het nieuwe verbond. Gezet in de hemel. En de Efezebrief die handelt dus echt over die positie waarin we in het heilige der heiligen gezet zijn. En het werk dat Christus aan ons doet. De Efezebrief, zo zijn we begonnen, die is opgebouwd in twee grote gedeeltes. Efeze 1 tot en met 3 handelt over onze positie in Christus. Wie wij zijn geworden. Dit is het. Het stempel kan gedrukt worden. Dit ben je. En dat spreekt ook over de collectieve positie van de gemeente. Het lichaam van Christus. Dit is iets wat voor iedereen geldt. Die behoort tot de gemeente die in Christus is. Met z'n allen zijn we gezet. Samen met Christus enzovoort. Maar vanaf Efeze 4 gaat het vanuit de positie over naar de wandel van de individuele gelovigen. Dan gaat het niet zozeer meer over wie wij zijn, maar dan gaat het meer over de wandel, de toestand waarin de gelovige verkeert. En daar zit een verschil in. Ik bedoel, wij kunnen alle behoren tot het Nederlandse volk en daar voor geldt een bepaalde grondwet. En je zou kunnen zeggen van, nou, wij zijn een natie zus en zo. Zoals ik een tijd geleden hoorde van de Britse premier, die zei, we zijn een christelijke natie, maar dat hoeft niet te gelden voor de individuele leden. Dus positie en wandel, daarin zit een verschil. En de bedoeling is dat wij op individuele basis naderen tot hetgeen waartoe wij gezet zijn. En dat is precies waar Paulus dus op zin speelt als hij begint te schrijven in Efeze 4 vers 1. Namelijk, zo bid ik u dan, de gevangenen in de Here, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Want die roeping, die zouden we nu moeten verstaan, die ligt vast in die positie die beschreven wordt in de eerste 3 hoofdstukken. En daarom is het ook heel gevaarlijk om bijvoorbeeld gelijk te gaan spreken over de korte zinnetjes van Paulus aan het eind van zijn brief. Als je dat grote plaatje niet kent, als je die roeping niet verstaat. Want die korte zinnetjes, die regeltjes, die kun je opvatten als doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. Dat kun je overal in plaatsen. Maar we zouden die roeping verstaan en dat is zo belangrijk. Want als dat indaalt, en dat is wat ik eigenlijk bedoel met het voelen van deze brief. Als dat indaalt, dan krijgt dat uitdrukking in ons leven. Dan komen de gedachten van het hoofd, de positionele gedachten, vervolgens in de individuele leden terecht. En dat is waar Paulus vanaf Efeze 4 over schrijft. En dat is eigenlijk het tweede gebed. Zo bid ik u dan, staat er. Maar dat is geen lofprijzing. Dit zijn vermaningen of vertroostingen. Hier staat parakaleo. Dat zijn woorden van de trooster dus. En we zouden ons laten leiden door die woorden en het is als het ware een leidraad. We worden geleid in heel de waarheid, hè, door de trooster. Nadat wij geleerd hebben van diezelfde trooster, namelijk de Heilige Geest, welke dingen ons van Gods wegen geschonken zijn. En als je dat weet, dan kun je daar vervolgens ook in wandelen. En als je dus de zegeningen van Christus leert kennen, die gegeven zijn aan de gemeente, ja, dan zouden ze vervolgens ook ingenomen worden door de individuele leden van het volk. Wandel daar dan in. En dus als er dan bijvoorbeeld staat in Efeze 1 dat wij begenadigd zijn in de geliefde, omdat Christus genade heeft ontvangen en ons begenadigd, ja, wat rest ons dan anders dan dat wij vervolgens ook genadiglijk zouden leven en dus genade zouden verlenen enzovoorts. En dat mondt dus uit in de gedachte van dat we elkander zouden vergeven enzovoorts. Omdat we gezet zijn onder dat nieuwe verbond der genade, dat vredesverbond. Het werkt dus uiteindelijk uit. En dus zo bid ik u dan, zegt Paulus, als de gevangene, vanuit de ballingschap als het ware, vanuit die positie in de gevangenis, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Ja, welke roeping is dat dan? Dat weten we nu. Maar dat staat bijvoorbeeld ook in Hebreeën 3 vers 1. Dat wil ik eventjes aanhalen. En in het algemeen is roepen in de Bijbel uitroepen, hè? Ik zei net parakaleo, maar kaleo, dat is eigenlijk roepen, hè? Dat heeft met de gemeente te maken, de ecclesia, het kahal in het Hebreeuws. Het uitroepen, het roepen tot de vergadering, dat is wat het is. We worden bijeen vergaderd, straks lichamelijk, maar nu worden wij geroepen door het woord. En we zouden dus op dezelfde plaats, op dezelfde golflengte terechtkomen. Dat is de gedachte die hier beschreven wordt. En in Hebreeën 3 is dat uiteraard hetzelfde. Daar gaat de apostel eigenlijk nog een stap verder. En daar begint het in Hebreeën 3 vers 1 met: hierom heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus. Hier staat eigenlijk heel erg kernachtig wat de adressering is van de brief aan de Hebreeën. Waarbij er niet staat dat de brief geschreven is aan de Hebreeën. Nee, dit is de adressering. De brief is gericht aan de broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. Welke roeping? De hemelse roeping. We worden geroepen in het binnenheiligdom. Daar gaat de hele brief over. Daar zouden we terechtkomen, Hebreeën 10, vanaf vers 19. Misschien wel eerder zelfs. In ieder geval Hebreeën 4, vers 16. Hè? Laat ons naderen tot de troon der genade. En daar zouden wij hulp verkrijgen. Maar we worden dus geroepen. En als wij geroepen worden, gaan we een bepaalde richting op. Dan wandelen we dus. Wandelen, daar gaat het over in Efeze 4. Nadat wij eerst gezet zijn in een positie, gaan we vervolgens wandelen. Paulus ging op zijn knieën trouwens in Efeze 3. En daarna wandelen. Nou, en dan wandelen we en dan aanmerken wij volgens Hebreeën 3 vers 1... de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus. Nou, die kwamen we dus tegen in Efeze 3. En op hem zouden wij zien, op hem zouden wij gericht zijn. En hij is volgens vers 2 getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En die trouw, dat geloof van de Heer Jezus Christus, zoals het eigenlijk al in Romeinen 3 staat, die trouw zou ook in ons terechtkomen. Die trouw zou ook in ons aanwezig zijn. Maar hij is ons voorbeeld. En we hebben dus het grote voorbeeld en daarop zouden we gericht zijn. En zoals kinderen voorbeelden nodig hebben om op te groeien, hebben wij ook voorbeelden gekregen. En de Heer Jezus Christus als onze hoge priester is ons grote voorbeeld. En Paulus zegt dus in Efeze 4 dat hij bidt dat wij zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. En je kunt pas gaan wandelen als je weet wat de bestemming is dus. Nou, de bestemming is dus het binnenste heiligdom. De bestemming is onze hoge priester om te naderen tot hem. Nou, in de eerste plaats zouden wij dan naar hem luisteren, maar vervolgens worden onze handen ook nog eens gevuld. Paulus bidt, parakaleo. Die gedachte komen we ook in Romeinen 12 tegen. Niet elke brief heeft een opbouw van een positioneel gedeelte naar een individueel praktisch gedeelte, maar de Romeinenbrief heeft dat wel. De Romeinenbrief is eigenlijk hetzelfde opgebouwd. Want Romeinen 1 tot en met 8 handelt over de positie die wij nu hebben in Christus. Nou ja, het begint met de positie van de wereld in duisternis, maar vervolgens gaat het over van de positie van de gelovigen in Christus. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God, enzovoort. Romeinen 5 vers 1. En vervolgens leidt dat ertoe dat wij leren dat we door de geest geleid worden in Romeinen 8. En die leidt ons tot onze zoonstelling. Dat is Romeinen 8 vers 14 en 15 en verder. En die zoonstelling die wordt bereikt volgens Romeinen 8 vers 23 bij de verlossing van ons lichaam. Nou, dat is allemaal Romeinen. We leren daar dus gemeentelijke waarheid zonder dat het specifiek gemeentelijke waarheid is. Iedereen wordt een keer verlost. Dat is nou eenmaal zo in deze oude schepping. En Paulus gaat in Efeze pas verder over die specifiek hemelse positie. Maar in Romeinen 9 tot en met 11 vinden we net zoiets als in Efeze 3. Zonder die specifiek hemelse positie gaat het dan wel over de relatie tussen de gemeente en Israël. Op aarde. En eigenlijk is daar de conclusie dat wij in onze dagen als gemeente verzameld worden uit Israël en dan bedoel ik uit Efraïm en nu de priesterlijke bediening hebben ontvangen die Juda verzuimd heeft te gebruiken. Want hun waren de woorden Gods toebetrouwd, staat er in Romeinen 2, maar ze zijn daarin niet staande gebleven. Nou, laat nu tot ons gezegd worden in 1 Timotheüs 3, dat wij nu een pilaar en vastigheid der waarheid zijn. 1 Timotheüs 3 vers 16 volgens mij, toch? Wij hebben nu die woorden Gods toebedeeld gekregen en wij zouden daarin blijven staan. We zouden het bewaren, wij zijn nu die priesters. Nou, en vervolgens zouden wij dus leren dat wij priesters zijn en dan staat er in Romeinen 12 vers 1... Ik moet er zelf ook eventjes naartoe gaan. Ik bid u dan, parakaleo, precies dezelfde structuur. Ik bid u dan, nu je weet wie je bent, nu je weet dat je een volk van koningen en priesters bent, zonder dat het er zo letterlijk staat, dan bid ik je door de ontfermingen Gods, zeg maar door de genade die mij gegeven is, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerander, welke is uw redelijke godsdienst. Ja, dit heeft hier alles weg dus van de priesterdienst. Als je dan weet dat je een priester bent, wordt de individuele gelovige, want hij wordt geschreven over uw lichamen, uw individuele lichamen, zouden we ieder stuk voor stuk stellen tot een levend offer. Heer, hier ben ik. Ik geef mezelf aan u. Wat wilt u dat ik doen zal? En als je jezelf offert, als je je lichaam offert, dan betekent dat niet van, Heer, u mag dit deel hebben van mij. Ik heb mijn baan, ik heb mijn gezin, ik heb mijn hobby's en de zondag is dan voor u. Of zoiets, nou, de zondagochtend. Hè? Moet naar schoonmoeder om 11:30. Nee, ik zeg altijd maar priesters, dat ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week, maakt niet uit waar je bent. Maar ik had tijdens het weekend met sommigen over bepaalde dingen die in het verleden gebeurd waren, die ik niet kon plaatsen omdat iemand onderscheid maakte tussen zijn werk en privé. Ik snapte dat niet, om dit soort dingen. Van, hè? Je bent dat 24 uur per dag. Wij zijn priesters. En omdat we dat zijn, zouden we onszelf aanbieden aan de Heer. En niet van kop eraf dood. Nee, levende offers. We zouden ons leven in de hand van de Heer leggen. En wat er dan uitkomt, dat is niet meer aan ons, maar dat is aan de Heer zelf. Genade kocht mij vrij, dat betekent dus dat ik van iemand anders ben. Dat hij mij vervolgens de vrijheid geeft om te leren wandelen, om voorbeelden na te volgen, dat is genade. En daarin zouden we leren wandelen vervolgens. We zouden daar eerst in leren staan, volgens Galaten. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Maar op het moment dat je je verlosser, dat je je Heer leert kennen, ja, dan kan het eigenlijk niet uitblijven dan dat je daar achteraan gaat. Als je dan weet dat je verlost bent, dan wil je je verlosser toch leren kennen. Dan wil je toch weten wie dat is die jou gekocht heeft, die jou gered heeft. En dus staat hier dat dat uw redelijke godsdienst is. Dat is geen religie onder het oude verbond. Doe dat. En als je het niet doet, dan zwaait er wat. Nee. Iemand heeft zijn hand uitgestoken. Iemand heeft ons liefde gegeven. En die hoopt dat dat een keer beantwoord wordt. Ik zeg een keer, want dat kan best lang duren. Maar dat is de logische volgorde. Dat is de logische uitwerking van de liefde Gods in onze harten. Niet dat we iets moeten vervolgens, maar iets gaat van nature zo. Als ik mijn kind liefde geef, dan hoop ik dat dat beantwoord wordt. Dat kind, dat ik er contact mee krijg. Nou, en zo brengt de apostel Paulus dit dus ook. Niet als een moeddienst, maar als een logische consequentie van wie wij zijn geworden in Christus. En dus redelijk, logisomai staat er letterlijk, hè. En als wij dat dan doen, dan zegt de Heer van ja, je hoeft eigenlijk niks te doen. Word eerst maar eens veranderd volgens vers 2 in je denken. Want je kunt wel zeggen, en soms gaat dat op emotionele wijze van nou, eindelijk, ik ben verlost, ik heb het licht gezien op de knieën. Maar het denken is nog niet veranderd. En als die eerste, ja, sommigen hebben dat sterker dan een ander, maar dan komen ze tot de Heer en halleluja. En alles is een feest vervolgens. Maar na een tijdje blijkt dat dat afzwakt. En dat je nog steeds dezelfde persoon bent. En dat je nog steeds dezelfde zwaktes hebt. En nog steeds dezelfde gedachten en impulsen. Ja, en dan begint het eigenlijk, hè. Heer, maar was dat dan de afspraak? U had me toch gered. Ga ermee door. Hè? Ik wil een succesverhaal. Ja. Nee, de bedoeling is vervolgens om niet de wereld gelijkvormig te worden. En dat betekent niet dat we geen koffie meer drinken. Nee, dat ons denken veranderd wordt. En dus maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, uw gemoed. Wij nemen de hele dag informatie tot ons. Ik zeg wel eens, dat is de vloek van vandaag, omdat er zoveel op ons afkomt. Ik heb de getallen niet bij de hand, maar sommige mensen proberen dat dan in te schatten, hoe dat zich verhoudt tot een aantal tientallen jaren geleden en nu. Wat je tegenwoordig al weg moet filteren. Dat is enorm. Allerlei ballast. Maar dat komt binnen. En hetgeen dat wij tot ons nemen, dat doet iets met ons. Dat maakt verbindingen enzovoort. Dat vormt ons. Dat vormt gedachten namelijk. En het is wat omgrijpbaar, maar gedachten die komen op een of andere wijze terecht in ons systeem. In ons handelen en wandelen. Dat neem je mee vervolgens. Nou, en heel veel gaat eruit. Maar de bedoeling is dat wij leren dus wie wij in Christus zijn geworden. En dat zou onze gedachten vervolgens vormen. Ja, en dan kom je dus in de praktijk van je leven, je leeft gewoon door, maar dan kom je ineens die situaties tegen waar je vroeger dacht van nou, dat zou ik zo aanpakken. En dan blijkt ineens dat jij gewoon vanuit jezelf daar anders tegen aankijkt. En dat een ander misschien denkt van, hè, dat ben ik van jou niet gewend. Ik zeg niet dat het zo moet gaan, maar dat illustreert dat die gedachten kunnen veranderen en dat daarmee ook de wandel verandert. Maar de volgorde is dus dat ons denken veranderd zou worden. Nou, en hier staat zelfs dat het vernieuwd zou worden. Want de wereld houdt er bepaalde gedachten op na. Daar worden we mee doodgegooid. Daar worden we mee opgevoed als het ware. Maar we zouden nu leren wat dat nieuwe leven inhoudt. En in de praktijk blijkt dat toch wel iets anders te zijn dan wat de wereld verwacht van ons. En daarom is het zo belangrijk om daar rustig de tijd voor te nemen. Je loopt er vanzelf wel tegenaan. Daar zorgt de Heer wel voor trouwens. Ik bedoel, ja, dat komt wel. Hij is onze vader, hij voedt ons op. Is niet leuk, staat er in Hebreeën 12. Maar het heeft wel een doel. Maar dat heeft alles te maken met die verandering. En waar dat dan gebeurt vervolgens, staat dat wij beproeven, vers 2, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Wie heeft er wel eens dat hij een stemmetje in zijn oor hoort en zegt dat is de Heer? Oh, niemand. Nou, ik ook niet. Dat is het dus ook niet. Nee. Ook hier geldt weer. Ook hier geldt weer dat. Nee. Oh, jij wel. Nou ja. Er zijn pilletjes voor. Nee, maar ik denk dat ik jou wel begrijp. Ook hier geldt namelijk dat we eerst de contouren moeten leren verstaan. Dat grote plan, zoals Efezen het zegt, zijn verborgen wil. Dat is aan de gemeente gegeven. Dat wordt door Paulus bekendgemaakt aan de gemeente in de praktijk. We zouden eerst het grote plan leren verstaan. Ik weet niet wie van jullie wel eens differentiaalvergelijking oplost. Leuke bezigheid. Maar dat kun je niet zonder de randvoorwaarden te kennen. Begin en randvoorwaarden. Als je dat weet, dan kun je tot een oplossing komen. Nou, wij zouden ook de randvoorwaarden van het plan Gods leren verstaan. Want daarmee leren we de maat kennen. En daarbinnen zouden wij blijven. Daardoor leren we bijvoorbeeld dat we niet het koninkrijk van Christus nu op aarde vorm moeten geven. Dat we met tamboerijnen en vlaggen door de straten moeten. Nee. Daardoor leren we juist dat we eruit zouden gaan en buiten de lege plaats terechtkomen en met Christus maatheid zouden dragen. Je verwachting wordt dus bijgesteld. En dat is wat in de evangelie bijvoorbeeld geïllustreerd wordt, dat er velen waren die een bepaalde verwachting hadden van de Heer, maar toen ze hoorden dat hij moest lijden en sterven, dat werd niet zo letterlijk gezegd, maar ze kwamen erachter dat hij toch een andere weg zou gaan, toen vielen de meesten van hem af. Wat zei de Heer toen? Willen jullie ook niet weg? Want die vraag komt een keer. Dan kom je tot de Heer met heel je pak ellende. Hier ben ik. Dit is nu van u. Nou, dan moet er eerst gesneden worden. En op een gegeven moment komt eigenlijk die vraag terug van, lijkt het je wel wat? Wil je blijven of niet? Moet ik doorgaan of niet? En Petrus, er werd gevraagd van, willen jullie ook niet weggaan? En Petrus die spreekt altijd als eerste. En die zegt van, ja, eigenlijk wel. Ik zou ook wel weg willen. Maar ik weet niet waar naartoe. Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dat is, ja, ik vind dat zelf ook bemoedigend. Want zelf denk ik ook wel eens van, ja, ik zou ook wel weg willen. Ik denk, waar ben ik nou terechtgekomen soms? Echt waar. Maar en dat is, ja, gewoon in het leven. Dat je denkt van, ja, waar zit je dan? Maar waar moet je anders zijn? Want dat woord, dat verandert niet. En ik zou het echt niet weten. Het is niet zo dat je dan alles maar moet onderzoeken. Maar ja, als iets helemaal past, als iets de sleutel is die op je hart past, wat moet je dan nog? En dus ja, dat is voor mij in ieder geval een vertroosting om door te gaan daarin. Want ja, als je eenmaal bevestigd wordt daarin, dan bedoel ik niet door allerlei signalen zoals dat in de Pinksterbeweging is, maar door het woord zelf. Ja. En Petrus heeft dat dus eigenlijk goed verstaan op dat moment. Maar zo gaat dat in ons hele leven ook. En ik weet niet hoe ik hier nou bij kwam, maar we moeten in ieder geval veranderd worden. En op een gegeven moment dan blijkt dus dat de weg die we gaan, dat je die van tevoren eigenlijk niet had uit kunnen denken. En dat dat misschien ook niet is wat je van tevoren zou willen. Maar ja, je hebt jezelf helemaal aan hem gegeven. Ja, dus dan ga je maar. Ja, Maar dat kan pas als je veranderd wordt in je gedachten. Als je je eigen ambitie leert los te laten. Ik bedoel, je ambitie, daar is niks mis mee. Maar bepaalde prioriteiten in het leven kunnen stellen. En de vrijheid ook kunnen hebben om linksaf te gaan als je normaal gesproken rechtsaf had gewild. Omdat je leert aanvoelen wat de goede en welbehagelijke wil van God is. En dat kan, omdat, nou ja, de parallel is echt eenvoudig. Als volwassen mensen leer je toch ook bepaalde dingen in het leven. Dan heb je het wel gezien, hoe dingen werken. Het makkelijkste is gewoon op het eigen werk. Je weet op een gegeven moment hoe de van het toeten en blazen. En ja, je weet daarmee te handelen. Maar zo werkt het ook in het geestelijk leven. Op een gegeven moment leer je wat het plan is in de praktijk. En dan weet je echt wat je verantwoordelijkheid is op een bepaalde, in een bepaalde situatie. En daar krijgen we ook gewoon de ruimte voor. Dat is genade juist. Je kan juist op je bek gaan. Dat is de bedoeling juist. Maak fouten. Zelfs koning Willem-Alexander, die weet dat. Ja, dat hoorde ik in een interview. Dat zijn dochters fouten moeten maken. Want daar leer je van. Maar dat kan alleen als je dus gesteld bent in de vrijheid. Als je leeft uit genade. Als je weet wie je vader is. Als je weet wat het hoofd is. Als je weet wat het lichaam is. En dan kunnen wij dus vervolgens gaan wandelen. En ja, als je dan de korte zinnetjes daarna zou lezen, dat gaan wij dan nu niet doen. Maar dan blijken dat geen wetten en regels te zijn. Dan blijken dat gewoon eigenlijk korte speldenprikjes te zijn die contouren een beetje weergeven. Van ja, dat nieuwe verbond dat uit zich in bepaalde dingen. Maar dat betekent niet dat wij krampachtig al dat soort dingetjes moeten gaan houden. Dat is hetzelfde als dat in Titus en in Timotheus staat waar een voorganger en een diaken aan zou moeten voldoen. Als je dat naar de letter van de wet zou vasthouden, dan staan er waarschijnlijk heel wat huichelaars vooraan. Nee, het zijn meer richtlijnen in de zin van, nou ja, als iemand daar heel erg van afwijkt, dan maakt hij zichzelf wel heel erg lastig. Dan ben je alleen nog maar bezig met die aardse dingen, met die ellende. Met die problemen die het met zich meebrengt. Nou, dat is dit ook. Als je een beetje rustig wilt leven, een gerust en stil leven wilt hebben, nou, dan is het handig als je met bepaalde dingen rekening houdt. Als je in het beloofde land terecht wilt komen, dan is het handig als je niet omkijkt naar Egypte. Dat soort dingen. Hè? En hoe dat er dan uitziet voor ieders leven, ja, dat kan ik niet bepalen. Daar moet je zelf achter komen. En dat is Efeze 4 dus. Dan gaan we terug. Want hier bidt hij dus ook vanuit een bepaalde positie als gevangene, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. En dan staat er dus dat met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid is, verdragende elkander in liefde. Maar je zou nu moeten begrijpen dat geen wetten zijn en regels. Er kwam wel eens een broeder naar me toe, jaren terug, ik was nog een kind en die zei, ik verwacht iets meer ootmoedigheid. Laten wij ons ootmoedigen. Nou, dan op de knieën. Maar dan is het wet. Dan wil iemand dat graag zien. En ik weet niet wat dan iemands intentie is, maar ik heb altijd slechte gedachten. Ik denk dan altijd van, iemand die, ja. Ja, want dat is toch een beetje wat de wet doet. Ik ben niet opgegroeid met de wet van, zoals die in de kerk voorgelezen wordt, maar in het algemeen kan ik zeggen dat in de evangelische wereld er heel veel wet is. Dat noemen ze niet zo, maar het is wel degelijk zo. Wij zijn hier de oudsten. Wij waken over jouw ziel. En ik wil dat jij, enzovoort. Gewoon wet. Ik heers. Nee, maar dit is niet om te heersen. Ik heb het beste met je voor. Ik wil graag dat je je thuis voelt hier. Enzovoort. Want ik waak voor jou. Het is uit liefde. Ja. Nee. Daarmee zeg ik ook niet dat ik een slechte tijd vroeger heb gehad. Absoluut niet. maar we zouden de dingen in het juiste verband leren zien. Dingen vloeien voort uit bepaalde zaken. Omdat het logisch is. Het is een logische godsdienst. En we hebben ook een logisch God wat dat betreft. Geen God van wanorde. Niet aan de ene kant zeggen je bent vrij en aan de andere kant tjaka als je een fout maakt. Nee, het is een andere manier van denken. En die manier van denken, die zou ons eigen worden. En dat is wat broeder Ab altijd zegt. Van, we zouden niet de meester van de Bijbel worden. En we zouden ons niet bekwamen in de Bijbel of zo. Nee, de Bijbel zou meester worden over ons. We zouden ons laten beheersen door dat woord. Nou, en dan werkt dat op een bepaalde manier uit. En dat gaat dan met kenmerken van Christus, namelijk met alle ootmoedigheid. Ja, dat is nederigheid, maar op een goede manier. En zachtmoedigheid dus, want de Heer is zachtmoedig en langmoedig. En de Heer verdraagt ons in liefde en dus zouden wij elkander ook in liefde verdragen. Maar dat is niet de gemaakte liefde in de wereld die zo conditioneel is dat het eigenlijk niet bestaat. Behalve als we 2-0 voor staan. Nee, dit is die liefde als vrucht van de geest. Dat is iets wat groeit, wat organisch is, wat ontstaat. Nog een voorbeeld te noemen. We dan toch praktisch bezig zijn. Hè? Zijn ook wel eens. We hebben allemaal van die clubjes hè, hier in Nederland zo. En dan zijn er wel eens van, ja, ik mis de gemeenschap. Dus bijbelstudie. En dan gaat iedereen weg. Zeggen ja. Ik zeg, maar hoe doe je dat dan in je dagelijks leven? Dan eis je dan ook dat er gemeenschap is. En nee, je maakt toch vrienden. Langzaam ga je met elkaar om en je maakt dingen mee en daar ontstaat een band. Nou, zo is dat onder gelovigen niet anders hoor. Je kunt niet zeggen, ik heb jou lief. Je kunt wel zeggen, de Heer heeft mij lief gehad, dus ik heb jou ook lief. Maar hoe dat eruit ziet, weet ik nog niet. Ik kan de intentie uitspreken. Maar elkaar lief hebben, dat is toch een praktisch iets. Dat ontstaat toch doordat je met elkaar optrekt. En je kan niet met iedereen optrekken. Nee, dat is niet geforceerd. Dat is iets wat in de praktijk van ons leven ontstaat. En ik heb dus totaal geen moeite met dat wij geen grote gemeenschap zijn die elke zondag met 4.000-5.000 man. Nee. We leven gewoon. En als ik het leven van Christus leef en jullie doen dat ook, dan komen we elkaar tegen ergens. Want we hebben dat ene hoofd. En dat hoofd bestuurt zijn lichaam. Hoef ik me niet druk om te maken. Ik heb het al druk genoeg. Ja. En dus, we zouden daar rekening mee houden. En in vers 4 staat er dus, het is één lichaam. Het is één lichaam. Het is één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zij tot één hoop uw roeping. We zijn één lichaam en dat is nog steeds collectief. Maar binnen dat collectief krijgen wij een individuele positie. Maar we moeten weten, we hebben één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Nou, die eenheid die hebben we ook in Efeze 3 en in Efeze 1 gezien. Dat is de positie van waaruit we werken. Maar als je vraagt hoe zit dat met gemeenschap en wandel, dan blijkt dat dat een uitwerking krijgt in onze aparte levens. En dat is ook eigenlijk het antwoord op de vraag die ik regelmatig krijg van, ja, maar die zegt dat, en die zegt dit, en die stroming, en hoe kan dat nou, één lichaam, en dat is toch niet waar? Nou, dat is wel waar, want dat staat hier. Alleen, die mensen kijken er van de verkeerde kant naartoe. We zouden eerst vaststellen dat Christus de eenheid in zichzelf tot stand heeft gebracht. Alleen de vraag is of wij ons conformeren met die eenheid. Of wij dus ook wandelen waardiglijk de roeping. Alles wordt opgelost door te weten wie je bent geworden in Christus, wat je positie is. En als je dat weet, als je die eenheid leert verstaan, dan, net zoals in Romeinen 12 wordt beschreven, dan blijkt vers 7 dat aan elk een van ons de genade wordt gegeven naar de maat der gave van Christus. En de gave, dat heeft te maken met genadegave. Een gave is volgens 1 Korinthe 12 een bediening of een werking. Je krijgt iets te doen. Er staat niet bij wat. Er staat ook niet bij hoeveel. Maar Christus bepaalt de maat. Broeder Henk Binnendijk was het volgens mij die zei van... je zult zijn wat de Heer nu van je kan maken. Dus het is maar de vraag in hoeverre je jezelf hebt geofferd. Heb je alles gegeven? Maar 10%? Ja, dat deel liever niet. Hoe beschikbaar ben je? Dat is de vraag. En de Heer die maakt er vervolgens iets van. En dat is genade. En als je er zo over nadenkt, dan is dat dus eigenlijk een kwestie van geloof. Ik zeg het voorzichtig, want in ieder is verschillend. En hoe dat er dan weer uitziet, weet ik ook niet. Maar we zouden ons in ieder geval aan hem overgeven. En dan vervolgens blijkt dat we individueel een bepaalde bediening krijgen. Nou, dan maakt de apostel in vers 8 tot en met 10 nog even een uitstapje om weer die koppeling met de bediening van Israël te maken. Namelijk dat hij is opgevaren in de hoogte en hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En daarmee degene die in de gevangenis zijn. Of in Handelingen 16 volgens mij. Daar heb je ook gevangenissen. Of in Handelingen 5 of 4. En daar gaan de deuren open van de gevangenis. Er wordt gezongen in de gevangenis. Maar in ieder geval blijft men in de gevangenis zitten, maar men is toch vrij. Nou, eigenlijk is dat hetzelfde plaatje als hier. Hier wordt oud-testamentische waarheid wordt geciteerd en toegepast op onze gemeente. En dan blijkt dat die gevangenis, die verzameling van gelovigen uit de heidenen, dat die terechtkomt in de hemel. En dat we daar een bediening krijgen. Zoals we in Efeze 3 vers 10 hebben geconcludeerd, dat wij als priesters in het binnenst heiligdom zijn en dat de uitwerking in de hemel is. Nou, dus we hebben gaven ontvangen en dat is individueel. En vervolgens in vers 11 worden die gaven dan benoemd. Nou ja, ik zeg altijd maar, dit zijn specifieke voorbeelden. Aan elk een, vers 7, worden de gaven gegeven. En vers 11 zegt dan, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Waaruit ik concludeer dat die herders en leraars hetzelfde zijn. Dat zegt niet dat iedereen behoort tot een van deze categorieën. Want dit zijn specifieke bedieningen met een bepaald doel. Dat staat in de versie hierna, die lezen we zo nog. Dit is specifiek aan bepaalde leden gegeven. Maar de bedoeling is dat een ieder individueel wandelt waardiglijk de roeping. Dat is de verantwoordelijkheid van de gelovigen. En hoe dat er dan uitziet, dat is aan de Heer. Maar in ieder geval heeft hij deze gave gegeven aan de gemeente. Met het doel, vers 12... dat de heiligen volmaakt worden. Of dat het lichaam van Christus opgebouwd wordt. En in het midden centraal tot het werk der bediening. Want die gaven die benoemd worden in vers 11, die bedieningen, dat is dienstwerk. Welke dienst? Priesterdienst. Dienst onder het nieuwe verbond. En dat heeft dus niks met heersen te maken. Want we hebben geleerd vanuit de Colossenzenbrief dat we nu niet heersen, maar dat we juist uit de wereld de dingen zoeken die boven zijn. En dus zegt Petrus in 1 Petrus 5 dat die herders en leraars ook niet zouden heersen over de kudde, maar dat ze tot voorbeelden zouden zijn. En als ze tot voorbeelden zijn, dan leidt dat ertoe dat de individuele leden van het lichaam opgroeien. Dat ze opgebouwd worden. Dat ze volmaakt worden. En dat is een praktische aangelegenheid. En zo zie je dus dat de groei van het collectieve lichaam van Christus, één hoofd, één lichaam, één geest enzovoort, dat dat lichaam groeit middels de groei van de individuele leden, afzonderlijk. En dat legt de verantwoordelijkheid vanuit het collectief bij mij en bij jullie. Wij zouden er zelf zorg voor dragen dat we wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. En daar worden wij op afgerekend. Niet of we dit of dat hebben gedaan. Nee, of we gelovigen waren dus. We werden geroepen en hebben we geantwoord. En niet of de een veel heeft gedaan, de ander weinig heeft gedaan. Hè? Ponden enzovoort, dat soort dingen. Daar gaat het niet om. Ben je trouw geweest? Ga je goede en getrouwe dienstknecht? Over weinig heb ik u gesteld of gezet. Over veel zal ik u stellen. Ik weet niet hoe het er precies staat. Maar daar gaat het om, dat we trouw zijn. Zoals onze hoge priester, die wij zouden aanmerken, getrouw is in de zaken waarin hij gesteld is. En dus zouden we opgroeien. Individueel. En het doel, vers 13, totdat of opdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs. Ja, maar dat is niet mogelijk. De eenheid des geloofs, namelijk dat wij hetzelfde gaan geloven. Dat wij dezelfde trouw hebben als priesters, dat wij dus allemaal weten wie wij in Christus zijn geworden. Maar als je meegelezen hebt, dan zie je nu dat je er van de juiste kant naar moet kijken. Het gaat er niet om dat je naar het grote geheel kijkt en ziet wat voor verdeeldheid er is in de wereld. Nee, je moet naar je eigen leven kijken en je afvragen of je wandelt waardig de roeping bent, of je weet wie Christus is en wie jij in hem geworden bent. Dat is de verantwoordelijkheid. En de Bijbel belooft ons, omdat het de waarheid is, dat waar wij dat oprecht doen, komen wij tot de eenheid des geloofs, individueel. En de Heer die voegt dat samen vervolgens. Die zet de juiste poppetjes op de juiste plaats. Maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wij zijn het lichaam. Christus is het hoofd. En zo zie je dus dat het een leven is uit geloof wat we zouden leven. Waarin we een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben. Maar we zouden komen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon van God. En zo tot een volkomen man groeien. Doordat we individueel groeien. En dat is tot de maat van de grootte der volheid van Christus. Want hij is die weg van geloof ook gegaan en is daardoor gegroeid en opgegroeid en geworden tot wie hij nu is. En dat zou voor ons ook gelden. Dat betekent niet dat wij aan een kruis terechtkomen, maar dat betekent wel dat wij ons kruis bijvoorbeeld leren dragen. En zo zie je dus dat Christus ons grote voorbeeld is. En waar wij dat dus individueel doen, blijkt dat het collectieve lichaam groeit. En voor dit geldt dat het totaal meer is dan de som van de individuen. Dan doet de Heer een werk door zijn lichaam. Gebruikt die poppetje A, poppetje B. We hebben totaal misschien geen weet van elkaar, maar het hoofd coördineert dat. En later, zeg ik altijd maar, dan zullen we zien wat de Heer in onze dagen heeft gedaan. Dan denk je, oh, zat dat zo? Ik dacht al. Ja. Het gaat dus ons niet aan om te denken van, ja, heeft dat wel genoeg resultaat? He? Komt dat zaad wel op? Moet ik het niet zo zaaien en hier en daar? Nee, die zaaier ging uit en dan gooide het over zijn schouder. Een beetje zus, een beetje zo. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zaad, dat goed zaad is. Maar de rest, dat ligt achter ons. De Heer zorgt daarvoor. In 1 Korinthe 3 staat dat ook, hè? Paulus heeft dit en Apollos dat, maar de Heer die zorgt voor de wasdom. Nou, en dat is eigenlijk hier niet anders. We zouden dus persoonlijk onze verantwoordelijkheid leren verstaan. En dan blijkt dat de Heer zijn werk doet in dat collectieve lichaam. Dat hij een verborgen werk doet. Ook in de natuur vind je dat trouwens terug. Hè? Ik vind die mieren altijd zo mooi. Moet je eens op Google moet je Daisy Chain intikken. Als die mieren dan iets groots, iets wat een individuele mier niet kan trekken, moeten verplaatsen, dan haken ze in elkaar en dan vormen ze een sterke keten. En dan trekken ze dat. Ja, je ziet gelijk zo'n bloedzuiger of zo wat, ik weet niet wat het is. Maar die trekken ze dan weg. Prachtig. Weten die mieren veel? Die nemen hun verantwoordelijkheid. Ik moet in mier A haken en mier A en mier B. En vervolgens verdwijnt dat ding. En ik weet heus wel als je een zwerm vogels ziet vliegen, dat je, ja, dat te maken heeft met aerodynamica en met drag coefficients en noem maar op. Ze zorgen voor een bepaalde optimale geometrie, om zo weinig mogelijk energie te verliezen. Maar het ziet er toch uit als één lichaam wat beweegt. En ook zo'n vissenzwerm, hoe noem je dat, zo'n school. Ja, die haai die denkt toch twee keer na. ik weet er niks vanaf, maar ik kijk het zo. Het is toch prachtig om te zien hoe dat als één lichaam als het ware beweegt. Dus in ieder geval, als ze nog eens biologen zijn die dat wat verder uit kunnen leggen, ik vind dat altijd mooi om daarvan te leren. Ik ben wel bekend met termen als hive intelligence en swarm intelligence. Hè? Dat is vooral in de IT nogal...
De wetenschappers zijn er nog steeds niet over uit. Hoe dus bijvoorbeeld spreeuwen en zo met elkaar communiceren om als één lichaam te functioneren. Ja. Dat is verborgen.
Nou, dat is precies wat hier staat. Ik ben ook niet in staat om met jullie te communiceren van dit of dat of dat. Ik weet wel dat wat mijn roeping is en dat dat op een of andere wijze samenkomt. Nou, daar is nog wel meer over te zeggen, maar dat zijn andere brieven van Paulus. Dat is niet nu het onderwerp, maar dat op een of andere wijze werkt dat dus samen. En waar wij dus leren wat onze positie is, waar wij dus leren hoe wij geestelijk zouden wandelen en dus verlichte ogen krijgen, kunnen wij dus ook rekening houden met het lichaam van Christus. En kunnen wij onze eigen individuele plek, onze eigen ambitie eigenlijk, kunnen wij ondergeschikt maken aan het grote geheel. Maar dan moet je dus wel weten dat Christus het hoofd is en niet ik meer. Nou, dat is het verhaal hier. En dat krijgt dan vervolgens steeds meer vorm in de rest van de brief. En dus, vers 14, we zouden opgroeien opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig geluk tot dwaling te brengen. Wat is kenmerkend aan een kind? Sorry?
Ik.
Ja, dat bijvoorbeeld. Dat zijn jouw kinderen. Nee, maar dat is een slechte vraag natuurlijk. Maar waar ik op doel in verband met dit vers is, een kind douw je zo omver. Kind kun je alles wijs maken. Nou, Sinterklaas gisteren weer natuurlijk. Mijn dochter ziet er weken naar uit. Groot ontzag voor de man. Ja, grote ogen. Sinterklaas. Er komt een leeftijd waarop ze denkt van, nou, zal ik eens aan die baard trekken. Een kind kun je alles wijsmaken. En wanneer wij tot geloof komen, dan zijn wij kinderen. Hoe oud je ook bent. We weten toch allemaal hoe glibberig het pad is wat we in het begin hebben bewandeld. Dat je afhankelijk was van wat anderen je wijsmaakten. En dat je ja zei, oké, amen, broeder. Toch? En later leer je de zaken iets beter leren kennen. Dan worden de wegen iets bescheidenlijker uitgelegd. En op een gegeven moment dan denk je van, nou, weet het niet hoor, broeder. Hier staat dit en daar staat dat enzovoort. Op een gegeven moment leer je stevig te staan op het woord. Je groeit op, je wordt vastgemaakt. En dus laat je je niet meer zomaar door allerlei wind van leer meeslepen wat in de praktijk bedriegerij der mensen is. En daarop doelde ik toen ik die voorgangers aanhaalde van, ja, het is wind van leer, maar het is eigenlijk bedriegerij der mensen, want het komt door mensen tot ons. En het sleept je mee. En we hebben ontzag vaak voor die mensen. Maar ze brengen ons op een plaats waar we niet horen te zijn vervolgens. Je wordt buitenspel gezet. En dat is door arglistigheid om listig geluk tot dwaling te brengen. En het kan zelfs zijn dat die mensen dat zelf niet eens doorhebben. Maar wij zouden, als we volwassen worden, daar rekening mee houden. En dus, vers 15, de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dat woordje waarheid betrachtende, dat is eigenlijk één woord. We zouden waarachtig zijn. De waarheid komt tot ons. We nemen de waarheid aan. De waarheid maakt ons vrij. En vervolgens leven wij daarin. En dan blijkt dat je in een wereld vol met leugen zit. De vraag is, blijf je in die waarheid? Blijf je daarin staan? Nou, dat kan alleen als je opgroeit en aan dat hoofd verbonden blijft. Hij zorgt voor ons. En wij zouden vervolgens blijven in wat hij zegt. En ik denk dat dat ook een van de redenen is. We hebben nu de Efezebrief bekeken vanuit verschillende gezichtspunten. Maar dat de schrift bevestigt zichzelf echt op zoveel plaatsen. Natuurlijk een veelgehoorde klacht is. Met de Bijbel kun je alle kanten op. Zeg ja, als je er een vers uit haalt wel. Maar als je het beschouwt als het woord van God, één auteur, dan blijkt dat je niet alle kanten meer op kunt. Dan kun je nog van mening verschillen over bepaalde details, maar die grote lijnen die staan zo vast. Daar kun je niet alle kanten mee op. Alleen je moet de tijd en de moeite nemen om dat te onderzoeken. Nou ja, dan gaat het vaak mis. Maar we zouden dus opgroeien en blijven in de waarheid en dus de waarheid betrachten. En dan blijkt waar we dat hoofd vasthouden, dat wij als lichaam helemaal samengevoegd worden met dat hoofd. Vers 16, uit welke het hele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Het is uiteindelijk één lichaam waarvan Christus het hoofd is. En op allerlei manieren is dat lichaam met zichzelf verbonden. Daar weet ik ook weer niet zoveel van af, maar dat kan blijkbaar op verschillende manieren. Bij mij op het werk is tegenwoordig systems engineering heel erg in. Dat zijn van die hypes die dan voorbij komen. En dan probeer je vrij lastige projecten op te delen in bepaalde hapklare brokken, modules. En dan wordt altijd het lichaam als een soort voorbeeld genoemd. Waar je de bloedsomloop hebt en je hebt allerlei systemen, zeg maar, die dan samenwerken. En als je dat dan samenvoegt, heb je dat ene lichaam. Nou, wij worden ook op meerdere punten, als het ware, we worden één gemaakt, we worden vastgemaakt. We worden vanuit meerdere kanten worden we bevestigd aan dat hoofd. En daarin zouden we in de praktijk dan vervolgens leren wandelen. Als individuele leden, maar op een gegeven moment blijkt dat wij een bepaalde plaats in dat collectieve lichaam krijgen. En dan bedoel ik niet het lichaam wat nu leeft, maar het hele lichaam van Christus. Daar is Paulus niet dood. Nee, die heeft ook zijn plek in dat lichaam. En daarom worden wij als één lichaam van Christus ook gezamenlijk opgenomen en veranderd dus. Dat is dat ene lichaam. En dat blijkt dan ook als één lichaam vervolgens aan de wereld en aan Israël in het bijzonder getoond te worden in de toekomst. En daarin zouden wij dus leren wandelen. En dus staat er vervolgens in vers 17 dat we zouden wandelen, namelijk niet meer gelijk als de andere heidenen. Wandelen, daar gaat het de rest van dit hoofdstuk over. Ja, en de andere heidenen, daar wil ik niet verder echt op ingaan, maar ja, er staat niet bij wie dat zijn. Dat kunnen de ongelovigen uit Efraïm zijn, dat kunnen ook de ongelovigen uit de Joden zijn, dat kunnen ook ongelovigen in het algemeen zijn. Maar wij zouden niet meer wandelen zoals die anderen. Want zij hebben nog wel dat oude denken en zijn dus verijdeld in hun gemoed. Ze zijn leeg. Het is nog duister in hun hart. En dus staat dat in vers 18 enzovoorts. Maar wij, vers 22, wij zouden die dingen afleggen aangaande de vorige wandeling. Dus onze wandel wordt vernieuwd. Enzovoorts. En in vers 2 van hoofdstuk 5 gaat het verder. Wandelt in de geliefde. Dus in Efeze 4 hoe wij niet meer zouden wandelen. En in Efeze 5 vervolgens hoe wij wel zouden wandelen. In de liefde. Maar dat is niet anders ineens. Want er wordt gelijk achteraan gezet, wandelt in de liefde gelijk ook Christus ons lief gehad heeft. Moet je wel weten hoe hij ons lief gehad heeft en wat hij voor ons doet. Hij heeft ons niet één keer in het verleden lief gehad, hij is voor ons gestorven een keer of zo. Nee, hij heeft ons nu lief. Hij is nu overgegeven voor ons. En als je die dingen leert verstaan, dan weet je ook hoe je moet wandelen in de liefde. En nogmaals, dat ziet er vaak anders uit dan wij van nature zouden denken. Het is mij ook al gezegd, ik mis de liefde. Ja. Ik zeg dan, ja, ik mis het sausje niet. Want dat is het vaak in een christelijk sausje wat dan over de over de mensen heen wordt verspreid. En ja, dan gaan we net doen alsof we elkaar zo lief hebben. Dat duurt tot 11:30 vaak. Want ja. Nee, we zouden daarin wandelen. En dat is niets anders dan de liefde van Christus die ons lief gehad heeft. Het resultaat dus van het leven van Christus in ons. En hij is voor ons overgegeven. En daarmee hebben wij ons, als het goed is, overgegeven weer aan hem. We hebben die liefde beantwoord. En ergens komen we dan ook elkaar nog eens tegen. Want wij zijn ook anders leden, stond er in Efeze 4 ergens anders. We hebben met elkaar te maken. Nou, en dat het de liefde is van het nieuwe verbond wordt vervolgens weer geïllustreerd in de versen daarna, want de werken van het oude verbond, van de wet, van eerste beginselen in de wereld in het algemeen, die zijn ook bekend. En dan gaat het er niet om dat we die dingen niet meer doen, maar het gaat erom dat we wandelen in de liefde. Want als je niet wandelt in de liefde, ben je dus niet veranderd in je denken en leef je nog de oude mens, en de oude mens zal niet erven. Ook al is die wedergeboren. Dan is daar een kind wat de erfenis niet waard is. Je zou leren opgroeien. En een geestelijk volwassene, die is in staat om te erven. Wanneer hij in staat is om te dienen, zal hij in de toekomst in staat zijn om te heersen. En bij de Korintiërs ging dat dus mis. Die wilden daar op aarde al heersen. Die hadden ruzie met elkaar, die sleept elkaar voor de rechter. Toen zei Paulus van, moet dat nou zo? Is er niet een van de minste broeders hier die eventjes geestelijk inzicht heeft om te zeggen hoe het zit? Want als het nu al zo gaat, je weet toch dat je later als gemeente van Christus zult heersen met Christus? Dat we zelfs boven de engelen gesteld zijn? Nou, we hebben nu de tijd en de ruimte om op te groeien. Maar het is wel de bedoeling om volwassen te worden vervolgens. En niet te blijven wandelen dus in dat oude denken. Nou, nog een keer in vers 8 van Efeze 5. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here. En dus wandelt als kinderen des lichts. En wat gebeurt er als je in het licht wandelt? Volgens 1 Johannes 1. Neem nog een dropje. Dan worden wij gereinigd van alle zonde. In het licht. En dat is iets wat je zelf kunt doen, in het licht gaan staan. Je kunt er ook voor kiezen om in de duisternis te blijven. Dat heeft niks te maken met jezelf verbeteren of zoiets. Dat heeft te maken met geloof. Men kon er vroeger ook voor kiezen om in de ark te stappen of niet. Ja. Dat iets doen is, ja, dat is een stapzet inderdaad. Maar niet iets tot stand brengen. Die ark die werd al bereid. Christus die bouwt zijn lichaam. Christus bouwt die tempel. En wij zouden daar vervolgens in passen gewoon. En dat is meer eigenlijk dat je zelf iets laat varen dan dat je iets opbouwt zelf. En dus wandelen in het licht. En nog een keer vers 15, hebben we gisteren ook gelezen. Wandelt voorzichtelijk. Met voorzicht. En dus niet als onwijze, maar als wijze. Het licht is aangegaan, als het goed is, zie je nu wat er op je pad is. Dat kun je alleen als je dus geestelijk inzicht hebt en dus opgroeit en volwassen bent. En dus zouden we de tijd uitkopen, terwijl de dagen boven zijn. Nou, dat gaat zo nog even door. Dan krijgen we vervolgens de projectie in het dagelijks leven, hoe die positie steeds specifieker wordt geprojecteerd in het dagelijks leven. Want aan de ene kant zijn er bedieningen gegeven aan de gemeente, maar dat is niet het leven onder het nieuwe verbond. Want het is ook een misverstand dat men denkt, hè, dat wordt ook zo genoemd, op zondagochtend hebben wij de dienst. En dan gaan de broeders rond, met de zak of met brood en beker. Dan staat iemand te spreken. En dat is dan de dienst. Maar nogmaals, dat is 24 uur per dag, 7 dagen per week. En op de eerste plaats kom je dat dus in je eigen persoonlijke leven tegen, dat nieuwe verbond. En wandelen waardiglijk de roeping. En wat komt er nou dichterbij dan de persoon waar je mee samenleeft? En vanuitgaande dat je allebei gelovigen bent. En dan zeg ik niet dat dat een succesverhaal wordt. Was het bij mij niet in ieder geval. Maar daar wordt wel verwacht dat wij onze eigen verantwoordelijkheid nemen en onze eigen positie innemen. Wie wij zijn. En dat verhoudt zich vervolgens op een bepaalde manier tot elkaar. op de, nou ja, in de schepping is alles tweeën en verdeeld, hè? Man en vrouw, plus en min, licht en duisternis. We hebben een hoofd en een lichaam. We hebben Christus als hoofd en we hebben Christus als lichaam. We hebben Christus het mannelijke deel en Christus het vrouwelijke deel. En die twee dingen die komen samen, op allerlei manieren. En dan gaat het niet om, dus nogmaals, dat er bepaalde wetten zijn waar wij ons aan moeten houden. Afspraken moet je zelf maken. Maar Christus zou op een of andere wijze uitdrukking krijgen in onze levens. En omdat man en vrouw bijvoorbeeld verschillend zijn, ziet dat er ook op een andere manier uit. Krijgt dat een bepaalde uitdrukking. Het gaat van de 1 naar de 4, naar een uitdrukking. Maar het gaat niet om die uitdrukking, het gaat om dat leven wat daarin zit. Dat is de basis. Nou, en dat is Efeze 5 en 6. En dan, want daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben, dan komen we in Efeze 6 bij de geestelijke strijd terecht. Hebben we nog even energie voor de geestelijke strijd? Ja? Kom maar op. Straks lekker naar huis. Hè? Niet om 11:30. Maar in Efeze 6 vers 10, daar verandert Paulus schijnbaar van onderwerp. Ik zeg schijnbaar, omdat het, ja, het, eigenlijk is dat geen ander onderwerp, maar het hoort er wel bij. Hij zegt dan voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Als je het nou over projectiedenken hebt, in Efeze 1, vers 19 en 20, daar lazen we over onze positie in Christus. Nou ja, in het gebed van Paulus, dat wij de hoop van de roeping van Christus zouden leren verstaan, vers 18. En vervolgens de rijkdom, wat de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. We zouden dus onze positie in Christus leren kennen. En vervolgens, en welke de uitnemende grootheid zijnde kracht zij aan ons, een grote kracht aan ons, die geloven naar de werking der sterkte zijnde macht, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. De opstandingskracht van God, het evangelie is kracht Gods, die opstandingskracht heeft gewerkt in Christus. En dat heeft ertoe geleid dat hij uit de doden is opgewekt en gezet in de hemel. En die kracht, die komt ook in ons. En die werkt ook in ons, want die kracht heeft ervoor gezorgd dat wij uit de doden zijn opgewekt en met Christus, Efeze 2 vers 6, gezet zijn in de hemel. En daarmee zijn wij gezet ver boven alle macht en overheid enzovoorts. Onze positie is boven alles, het al, met Christus als hoofd. En dat is dus door de sterkte zijner macht, door zijn kracht. Dynamica. Maar in Efeze 6 vers 10 staat, voorts mijn broeders, word krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Dan moeten we ineens krachtig worden. En dan is eigenlijk de oproep dat wij gaan staan in de positie die in Efeze 1 al werd beschreven. Dat het ook voor de individuele leden van het lichaam gaat gelden. Dat je dus gaat beantwoorden aan wie je bent. Aan de roeping waarmee je geroepen bent. En zo kan het dus best zo zijn dat de gemeente in de overwinning staat. Dat de gemeente een positie heeft waarbij alle overheid en macht en kracht onderworpen is. Maar dat je toch op je snuffert ligt. Maar dat is een individuele aangelegenheid. En dus worden we opgeroepen om aan te doen de hele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Vroeger dacht ik, ik moet die wapenrusting aan. Geen flauw idee wat het was. Maar elke ochtend, niet al te lang hoor, maar toch een aantal ochtenden, nou, doe mijn helm op, borstwapen en ik dacht er gewoon, ik las deze woorden gewoon, ik dacht, ik doe het aan. Misschien helpt het. Ja, dan ga je er op een kinderlijke manier mee om. En dat is niet verkeerd. Ik bedoel, zo begint het nou eenmaal. Maar hier staat dat wij krachtig zouden worden. En pas als wij krachtig worden, en dus gaan staan en stevig staan en niet meer om laten duwen zo snel, dan pas zijn we rijp voor de strijd. Gebeurt dat niet, dan blijkt dat zoveel gelovigen de strijd die hier wordt beschreven verwarren met de strijd van elk mens in de wereld. Zijn nood, zijn verdriet, zijn strijd in dingen, hè, vaak eigen ambities die niet verwezenlijkt kunnen worden. Hij krijgt te maken met zijn beperkingen, zijn tekortkomingen. In het begin zie je dat nog niet, zie je alleen nog maar mooie bomen, hè. Wolken. Maar naarmate iemand ouder wordt, en ik krijg er ook al mee te maken, ik denk nu ook al van, ja, als ik nu word ontslagen, ik kan niet alle kanten meer op. Op een gegeven moment ben je alweer te oud. Ik bedoel, dit maakt me niet uit hoor. Maar ja, op een gegeven moment kom je erachter dat de bergtop bereikt is en dat het alleen nog maar bergafwaarts gaat. Ja. Ik heb serieus broeders, die ken ik al een aantal jaar, die zijn toch een paar centimeter gekrompen in die paar jaar al. Ze zijn nu bijna 80 en je ziet het gewoon. Ja. Maar dat is het wel. Het komt op en het gaat weer. Dat aardse gaat voorbij. En waar wij geestelijk opgroeien en leren staan en dus sterk worden, vers 10, daar zouden we de wapenrusting Gods aandoen, opdat gij kunt staan tegen de listige omleiding des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, wij hebben de strijd dus niet in de wereld en tegen de oude mens, maar tegen de overheden, tegen de machten en tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Hé, maar daar waren we toch ver boven gezeld? Christus daarboven. Nee, dat is wel zo. Maar we hebben ook gezien in Efeze 3 dat wij in dat binnenste heiligdom gereinigd worden door de hoge priester. Maar dat wij zelf ook gebruikt worden om dat heiligdom te reinigen door betere dingen dan de aardse offers. En waar wij dus geestelijk opgroeien en inzicht verkrijgen, blijkt dat wij in een positie gesteld zijn in de hemel die ook gereinigd moet worden. Dat heeft te maken ook met bedelingen weer. Maar de duivel is weliswaar overwonnen, de overste deze wereld. Hij heeft zijn eigen graf gegraven door zijn hoogmoed. Maar in de praktijk neemt dat een deel van de geschiedenis in beslag om ook in de praktijk de wisseling van de wacht te realiseren. De schepping wordt van binnenuit als het ware gereinigd. En de gemeente is het eerste wat onderdeel uitmaakt met Christus van de nieuwe schepping. En dat eet als het ware die oude schepping op volgens 1 Korinthe 15. Dat duwt alles naar buiten. Maar, hè? Ja. En uiteindelijk verdwijnt het. Maakt het geen onderdeel meer uit van God alles in alle, de nieuwe schepping. Nou, en dat is hier het verhaal ook. We hebben dus in de praktijk van ons leven nog steeds te maken met die oude schepping, met die boze tegenwoordige eeuw. En dus ook nog met een duivel die nog steeds in de hemel is en de verklager der broeder is. En die twee partijen die staan nog steeds tegenover elkaar. En het is dan niet de bedoeling om erop uit te trekken met ons zwaard en zoals Petrus oren af te hakken. Waarop uit te gaan, in de bosjes te liggen met onze punt 50, hè, een telescoop. Nee, er staat hier dat wij blijven staan. Wij hoeven er niet op uit te trekken, maar er komt het een en ander op ons af. En dat is precies wat in Efeze 4 vers 15 stond, namelijk die wind van leer, die bedriegerij der mensen. Het is een geestelijke strijd namelijk waarin we gezet zijn. En het heeft alles te maken volgens Efeze 4 met de waarheid, met het woord. Dat is de werkelijke strijd van de gelovige die opgroeit in Christus. Hij krijgt te maken met bedriegerij. Hij krijgt te maken met wind van leer. En daarin zou hij blijven staan. Hij zou trouw blijven aan het hoofd. En dus, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten. Alleen als ik dit zeg, moet ik erbij zeggen dat die strijd wel degelijk tot ons komt via vlees en bloed. Nogmaals, wie heeft die stemmetjes in zijn oor? Een enkeling, dat kan. Ik niet. Ik heb een vrouw. Nee. Nee, wat een grapje. Nee. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar het komt wel via vlees en bloed tot ons. We lazen gisteren 1 Korinthe 2 vers 7 en 8 en daar staat dat het plan van God, de wijsheid dat die bedekt was, in verborgenheden bestaande, welke de overste wereld deze wereld niet gekend hadden, want indien zij ze wel gekend hadden, zo hadden zij de Heere de heerlijkheid niet gekruisigd. Nou, dan kun je zeggen, dat was de duivel. In eerste instantie is dat ook zo, hè, deze overheden, waarvan Satan het opperhoofd is, de eeuw deze wereld, de heerser. Maar in de praktijk van het leven van onze Heer was het toch Pontius Pilatus en Herodes die daar in het voortouw namen en zeiden: weg met deze. Kruisig maar, geef hem over aan jullie, regel het maar. Zij waren eigenlijk de heersers. En het kwam dus wel degelijk via vlees en bloed tot hem. Maar er zat wat anders achter. En zo kon de Heer ook tegen Petrus zeggen: ga weg van mij, ga weg achter mij vandaan, Satan. Het was Petrus, maar de dingen die hij zei, die kwamen niet uit de waarheid, maar uit de leugen voort. Hij had zijn eigen ambitie, zeg maar, voorop gelegd. En dat kwam voort uit de oude schepping, uit zijn eigen inzicht. En dat moest wijken voor het woord van God. En de Heer rekende dus niet zozeer met Petrus, maar met de kracht en de macht daarachter. En waar wij dus opgroeien en geestelijk worden, zouden wij er rekening mee houden dat we weliswaar met mensen te maken hebben, maar daarachter met een hele andere wereld. Die we niet zien misschien, maar die wel werkt. En aan de andere kant werkt dus Christus in zijn lichaam. En daar zouden we ook rekening mee houden. Ook al zie je het niet. En iemand die nog kinderlijk is, zal daar nooit rekening mee houden. Die denkt: wat kan ik doen? Hoe bereik ik dat? Hoe boks ik het voor elkaar? Wat gaat de Heer mij geven? Enzovoort. Wat een eikel. Wat hij mij nu doet. Of wat hij zegt. Maar een geestelijke gelovige zou rekening houden met die andere dimensie. En daarin zouden wij dus blijven staan. Eén voorbeeld nog. 2 Korinthe 10 vers 3. Eventjes om niet het hele stuk uit te hoeven leggen. Er staat boven bij mij: Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. Nou, Paulus praat hier over zichzelf. 2 Korinthe 10, vers 3. Nou, eigenlijk moet hij die hele brief zijn apostelschap verdedigen. Hij werd niet serieus genomen. Dat moet ik ook niet zeggen. Maar in de eerste Korinthebrief gaat het eigenlijk over het gebrek aan liefde van de Korintiërs. En in de tweede Korinthebrief gaat het over de liefde die Paulus heeft juist voor die Korintiërs, maar die niet beantwoord wordt. Het komt niet samen, die twee brieven. En daarom heeft Paulus die Korintiërs ook niet meer bezocht waarschijnlijk. Nou, en hij zegt hier in 2 Korinthe 10 vers 3, want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. En dan, want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkte. En hier is de strijd andersom. Hij zegt eigenlijk tegen die Korintiërs: ja, jullie zien wel dat kleintje, Paulus, die 13e, zo bijgeroepen is en apart gezet is enzovoort. Maar de wapenen zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. En dus, wij wandelen dus wel in het vlees en het ziet er misschien niet uit, maar wij voeren de krijg niet naar het vlees. Paulus hield er rekening mee met wie hij was. En hij wist dat hij wandelde en handelde door de kracht Gods. Door de genade die vaardig in hem was. 2 Korinthe 12. Want mijn kracht zal in zwakheid volbracht worden, enzovoort. En dan kun je dus nog zo'n softie zijn. Je hoeft helemaal niet strijdlustig te zijn of een bouwvakker, hè? Een bokser, helemaal niet. We zouden leren wie we zijn. En dan blijkt dat de Heer een ieder van ons kan gebruiken in die strijd. En het enige wat van ons gevraagd wordt is Efeze 6 vers 11, dat we blijven staan tegen die listige omleidingen des duivels. De slang was het listigst van alle gedierte, hè? De slang. Nagash. Zelfde getalswaarde als het woord Messias. Want zo deed hij zich eigenlijk voor. En nog steeds doet de duivel zich voor als een engel des lichts. En het is van wezenlijk belang dus dat we die geestelijke machten leren onderscheiden. En daar bedoel ik niet mee dat wij allerlei sekten en stromingen en allerlei vluchtige dingen leren verstaan. Maar dat we de waarheid leren verstaan en waarachtig leren leven. En dan herken je de duisternis vervolgens. En ik bedoel ook niet dat we de Bijbel uit ons hoofd kennen. Dat je weet waar alles staat en alles uit het hoofd kunnen citeren. Op een gegeven moment groei je op en dan voel je, doordat die waarheid ingedaald is, dat er iets niet klopt. Dan kun je altijd op zoek gaan waar dat aan ligt. Dat is ook dat gevoelen. Dat zou indalen, dat zou onderdeel worden van elke vezel in ons lijf. De waarheid. Het is de Heer die zei vaak van, heb je niet gelezen dit en dat? Maar hij reageerde ook instantaan vaak. Uit reflex. En dat zou ook bij ons het geval op een gegeven moment worden. Dat we reflexmatig gaan handelen, omdat die waarheid ingedaald is. Je weet gelijk waar je mee te maken hebt als iemand zijn mond open doet. Nou ja, zoiets is het. En we zouden daarin blijven staan. We gaan niet de wereld veroveren, we blijven staan. En dus, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen andere machten. En die bevinden zich in de lucht, namelijk letterlijk de hemel. En dus neemt aan de hele wapenrusting Gods, nogmaals, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, waarvoor we de tijd zouden uitkopen, en alles verricht hebbende staande blijven. Staan, 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 staan. Staat dan, vers 14. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid. Toen de Heer voor Pontius Pilatus stond, vroeg Pilatus hem, wat kom je doen? Ben je koning? En toen zei hij, hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Volgens mij is dat Johannes 18, ergens, vers 30, vers 35, daar in de buurt. Hij zei, hiertoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis te geven der waarheid. Om de waarheid getuigenis te geven. Om te staan in de waarheid, om daarbij te blijven. Het resultaat was dat er voor hem geen plaats was in de wereld. Bij zijn geboorte wordt dat al geïllustreerd. Er was geen plaats in de herberg. Buiten de lege plaats. Buiten de wereld. Maar daartoe was hij in de wereld gekomen. En wij zouden vervolgens ook blijven bij die waarheid. Sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid. Daarin zouden wij gaan staan. En de lenden, ja, dat heeft alles te maken ook met wat uit ons voortkomt. Uit de lenden van Abraham komt het een en ander voort. Zaad, een groot volk. De lenden. En het gaat hier dus niet alleen maar om attributen die wij omdoen. Een gordel, zodat we kunnen wandelen. Nee, het gaat er ook om dat die waarheid vervolgens uit ons voortkomt. Dat is wat het resultaat zou zijn van het leven in ons, als het ware. En dat is de wapenrusting. Dat we bij de waarheid blijven. Daartoe beschermen wij, daarmee beschermen wij ons. En dus staan in de waarheid en uw lenden omgord hebben met de waarheid. En dat kan alleen als je de waarheid dus kent. En de Heer zei nog, uw woord is de waarheid. En dus zouden we dat woord met zachtmoedigheid in ons hart laten planten. Jacobus 1, hè? Nou, vervolgens, het is een zevenvoudige wapenrusting. Zoals er een zevenvoudige zegen is in Efeze 1. En het tweede wat dan genoemd wordt is dat wij hebben het borstwapen der gerechtigheid. En waarheid en gerechtigheid horen dus bij elkaar. Want doordat de Heer Jezus bleef in de waarheid en trouw bleef aan de waarheid, namelijk het woord dat de Vader hem gesproken had. Hij heeft ook geleerd wie hij was en hij is daarin gaan staan. Dat leidde ertoe dat hij verworpen werd. Maar door dat geloof heeft hij ook een rechtvaardigheid tot stand gebracht. Dat was de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, waarover we lazen in Romeinen 3. Die rechtvaardigheid. En die rechtvaardigheid die zou ook in ons zijn. Namelijk in ons hart. Dat zouden wij ademen. En dat biedt bescherming vervolgens. Dat is het borstwapen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof van Jezus Christus. Dat houdt je vast. Dat zorgt ervoor dat je blijft staan. Want er komt het een en ander op je af, waardoor je zou kunnen denken dat je onrechtvaardig bent. Nee, we zouden het voorbeeld navolgen. En vervolgens staat er dan in vers 15 dat we de voeten geschoeid zouden hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes. Nou, allemaal een kistje mee, we gaan vanmiddag naar de markt. Wie gaat eerst? En ik vond het vroeger heel spannend, met dan een groepje jeugd in Oud-Beierland op de dijk. Traktaatjes en proberen een gesprek aan te knopen. Hé, hey, daar heb je de Jezus-fan weer. En ja, goed. Evangeliseren hoort erbij. Maar dit is een brief gericht aan gelovigen. En we hebben ook geleerd wat onze positie in Christus is en waaruit wij verzameld worden. En we zouden in de eerste plaats dus de bereidheid hebben om te wandelen in dat evangelie wat Paulus uiteenzet. We zouden dus de bereidheid hebben om te wandelen volgens de beginselen van het nieuwe verbond. Dat is het eerste wat hier staat. En dat houdt ons op de been. Niet wandelen volgens de eerste beginselen der wereld of de wet. Maar in het evangelie zouden we wandelen. In Filippenzen 1 staat dat we wandelen zouden waardiglijk het evangelie. En een exponent daarvan is dat wij ook gaan evangeliseren. Als iemand een vraag stelt of een beroep doet of de waarheid zoekt, zouden we de bereidheid hebben om iemand te wijzen op het leven in Christus. Op de zaligheid die er is in Christus. En terugkoppelend met Efeze 1 en 2, zouden wij de bereidheid hebben als gemeente verzameld uit de heidenen en in het bijzonder Efraïm, om onze broeders naar het vlees dat evangelie te verkondigen, om hen Christus bekend te maken. Al is het maar met de uitwerking om hen tot jaloersheid te verwekken. En dus staat er in Romeinen 10 van hoe zullen zij horen als zij als niemand gezonden wordt en enzovoort. En uiteindelijk is het geloof uit het gehoor. En dan staat er volgens mij, zalig zijn de voeten degene die gezonden worden om het evangelie te verkondigen. Zoiets. Toch? Hoe lieflijk zijn de voeten? Nou, daar gaat het uiteindelijk om. Maar dat komt voort uit onze eigen wandel onder het nieuwe verbond. Omdat wij nu priesters zijn. Omdat wij in die positie gesteld zijn. En als wij daarin wandelen, dan blijkt dat wij blijven staan. En dat wij dus beschermd worden tegen alles wat ons omver wil duwen. Je staat vast dus. En bovenal vervolgens, aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Dat schild, dat is het Griekse woordje thurios. Dat herken je misschien wel van de centurion. Want dat is niet zo'n lullig schildje, zo'n schoteltje. Dat is zo'n groot ding wat de hele persoon beschermt. Waar je achter kunt schuilen. En dat, al die pijlen in die film, die komen dan op ons af. Nou, zo'n schild. En wat is dat schild? Ons geloof. Onze trouw. Onze trouw aan het woord. Onze trouw aan de waarheid. Onze trouw aan onze hemelse Vader. Dat is ons schild. Maar dat moet groeien. Dat is een praktische aangelegenheid. Want je begint met geloven. Je zegt ja tot iets, maar eigenlijk heb je geen flauw idee waarop je ja zegt. Dat moet je later leren. En dan wordt dat schild pas gevormd. En wat doet dat schild? Dat kan dus de vurige pijlen des bozen uitblussen. Nou, die pijlen, dat is het Griekse woord bela. Van ballo, werpen, smijten. Bela. En dat zijn vurige pijlen. En er komt van alles op ons af. Ja, maar die zegt dit. En is het niet zo? En in dat boek staat dat. En dat is allemaal reuze interessant, maar we zouden in de eerste plaats blijven bij de waarheid. En leren dus om te handelen vanuit wie wij zijn geworden. En als er dan wat op je afkomt, dan kun je volgens de apostel in de Thessalonicenzenbrief, kun je de dingen beproeven en filteren enzovoorts en het goede behouden vervolgens. Maar dat is niet voor kinderen weggelegd, want die nemen alles aan. En dan, ja, ik weet het ook niet meer hoor, het zal wel, we doen de Bijbel dicht, we gaan zingen. Ja. Nee, we zouden die pijlen uitblussen door dat schild. En aan dat woordje bela, daar zit ook het verwant, het woord periballo, en dat is bekleding. Want die pijlen, die komen vaak met uiterlijk vertoon. Een voorbeeld trouwens in, wat is het, in Matthäus 6, vers 29 volgens mij, daar vind je dat. Matthäus 6. En ik zeg niet dat deze vergelijking zich opdringt, maar het woord heeft er ergens mee te maken. Het verband trek ik zelf, omdat ik denk dat het mooi is. Maar er staat in vers 29 van Matthäus 6. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, periballo, gelijk een van deze. En vervolgens, indien nu God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. En daarom, vers 31, zij niet bezorgd, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden, periballo. En ik hoop dat je dan niet gelijk aan de meest platte betekenis denkt van deze verse, van nou, eten en drinken en een kleed om, dat de Heer ons daarvan voorziet. Die bekleding, dat is veel meer. Want de kleding bepaalt vervolgens wie iemand is, zijn status. En het gaat erom dat wij ons niet druk zouden maken over wie wij in de wereld zijn, wat onze status is, wat onze reputatie zal zijn, want de Heer zelf zorgt daarvoor. En Salomo wist dat dus. Hij was eigenlijk de hoogste van allemaal en hij was de meest wijze. Maar hij rekende met iemand die hoger was en hij ontleende zijn status aan diegene. De wijsheid die hij van boven had ontvangen als het ware. En hoe vaak laten wij ons in de wereld imponeren door iemand die een bepaalde status heeft. Ik zet er maar een paar letters voor de naam en oh, wow, die zou het wel weten. Persoonlijk heb ik daar helemaal niks mee. Want als dat zo zou zijn, dan zou onze Heer buitengesloten worden. De timmermanszoon. Wat dacht je van al die apostelen? De vissers, de boeren. Zeg wat je te zeggen hebt en als het de waarheid is, dan is het amen. Ongeacht wie je bent, ongeacht wat je aardse status is. Dat is juist zo mooi in het lichaam van Christus. Dan gaan jongeren ineens om met ouderen. De sociale status doet er niet toe. Het komt er wel ergens. Ergens krijg je ermee te maken. Maar dat is niet meer de basis van ons leven. We zijn allemaal broeders en zusters in Christus. Daarin is geen onderscheid. En dat is zo prachtig. En waar men gericht is op de aardse, zienlijke, tijdelijke dingen, zal men zich ook laten imponeren. En dus komen dan die vurige pijlen op ons af. En nou, hopsakee, zoef mee. Want die zal het wel weten. Dat is de dominee. Ik heb ervoor gestudeerd. Hè? Nee, daar zouden we juist voor oppassen. Want het komt weliswaar door vlees en bloed tot ons, maar we zouden rekenen met wat erachter zit. En altijd de woorden dus wegen die gesproken worden. Want met de woorden komt de geest. En laten we die binnen of houden we die buiten? Zetten we het schild op of zeggen we dankjewel? Lekker. Ja, dus het schild des geloofs. En het was de Heer die dat demonstreerde in de woestijn. Staat geschreven, enzovoorts. En dus neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes. Wordt in één adem genoemd. Maar de helm der zaligheid heeft te maken met het hoofd. Ons uitzicht. En wat is ons uitzicht? Die zaligheid. De zaligheid van de ziel namelijk. Het woord dat ons zalig kan maken, in Jacobus 1, dat heeft alles te maken dus met die toekomstverwachting. En iemand die leeft uit genade, die heeft ook automatisch toekomstverwachting. Die ziet uit naar de verschijning van de grote God en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En dus zouden onze ogen en ons hoofd beschermen en dat uitzicht bewaken. En vervolgens het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Hier staat niet logos, maar rema. Want nogmaals, het gaat er niet om dat we de Bijbel uit ons hoofd kennen. Maar het gaat erom dat dat woord in ons geplant is. En dat is het zwaard. En het zou fijn zijn als je weet waar dat op gebaseerd is natuurlijk. Absoluut. Maar het zou in de praktijk van ons leven werken. En natuurlijk is het zo dat er in Hebreeën 4 vers 12 staat dat het woord Gods, daar staat wel logos, dat dat een scherpsnijdend zwaard is en dat dat het een en ander uiteenscheidt. Het is krachtig en het snijdt. En het snijdt als het ware de oude schepping af van de nieuwe. Dat kan best zeer doen. Er moet eerst gehakt worden, hè? Er moet eerst vernederd worden voordat je opgebouwd kunt worden. We hebben het ook nog over gehad. Dat is de werking van het woord. En dat is ook de verklaring van Matthäus 10 vers 34. Waar de Heer zegt van. Meet niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Maar ik ben gekomen om zwaard te brengen. Mensen kunnen dat niet plaatsen. Maar het woord maakt scheiding tussen de oude schepping en de nieuwe schepping. En we moeten daar ook niet bang voor zijn. Waar wij opgroeien. Waar wij geestelijk worden. Blijkt dus dat die scheiding steeds duidelijker wordt. En dat het een strijd is tussen oud en nieuw. En dat we daarmee te maken hebben. Maar we hebben het woord van God. En daarmee kunnen we ons verdedigen vervolgens. Maar dat was het zesde attribuut van de wapenrusting. En ik denk dat het volgende er ook bij hoort. Namelijk dat we dat doen met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid. En smeking voor al de heiligen. Want je kunt nog zoveel attributen in je bezit hebben. Maar uiteindelijk gaat het om een leven wat zich helemaal heeft onderworpen aan onze hoge priester. Aan degene die zorg draagt voor ons leven. En dat is het gebed. Wij kunnen niet te alle tijden met onze handen in de lucht staan. Maar wij kunnen wel leven in afhankelijkheid van onze God. En als wij leven in afhankelijkheid van onze God, dan zal Hij ons geven alles wat wij nodig hebben. En nogmaals, niet voor het aardse leven, de wereld, maar voor wie wij nu zijn. Voor die priesterdienst, voor die positie in dat binnenste heiligdom, om te blijven staan enzovoort. En dat krijgt dus op een of andere wijze handen en voeten. En dus vraagt Paulus ook gebed voor zichzelf, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds. Om met vrijmoedigheid te spreken de verborgenheid van het evangelie en dat bekend te maken. En zo zie je dat waar vele gelovigen denken dat de strijd des geloofs zich afspeelt hier op het aardse vlak, dat Paulus er eigenlijk heeft over een heel andere strijd. Paulus was opgegroeid, Paulus was volwassen en hij heeft het over de strijd om het woord te spreken, om de vrijmoedigheid te hebben, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Maar daar kom je nooit aan toe als het kruis van Christus geen enkele betekenis heeft in je leven. Als je niet weet wat het is om gestorven te zijn met Christus en dus ook voor de wereld. En vervolgens overgezet te zijn in dat koninkrijk of in dat heiligdom van Christus. En daar hebben wij de strijd. En dat blijkt dus een strijd te zijn om de waarheid, om het woord, om dat bekend te maken. En de uitwerking van die strijd is dus ook in de hemel. En dat is de Efezebrief. Ik ga afsluiten met een illustratie uit Openbaring 12. Want daar vinden we dat hele plaatje samen. Want in Openbaring 12 vinden wij een plaatje beschreven. Ik ga dat niet helemaal uitleggen. Ik denk dat het in onze kring ook wel bekend is. Maar daar wordt onze bedeling in beschreven. En daar hebben we wederom een vrouw bekleed met sterren en de zon en de maan. Nou, we weten nu vanuit Efeze ook waar dat over gaat. En daar komt iets uit voort. Namelijk een mannelijke zoon. Een volkomen man. Een zoon die bestemd is voor de hemel. Voor de Heere. Maar nu gaat het niet om ons leven nu boven, maar om de uiteindelijke uitwerking daarvan. Eigenlijk wordt er onze hele bedeling overzien. Er is geen onderscheid hier. En die vrouw die was dus volgens vers 2 zwanger. Ze riep in barensnood. En vervolgens wordt er nog een plaatje neergezet. En dan blijkt er nog een andere partij te zijn. Dus we hebben een vrouw en in vers 3 hebben we een draak. Nou, aangezien de vrouw een volk is, heeft de draak daar ook mee te maken. Dat gaat over meer dan alleen maar de duivel. We hebben te maken met overheden en machten en krachten enzovoorts. En dat werkt zelfs uit op aarde in volken. Nou, en die twee partijen die worden tegenover elkaar gezet hier. Maar in vers 5 baart dan die vrouw een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Harpazo, wegrukken. Met kracht wegnemen. En de vrouw vlucht dan vervolgens in de woestijn. Nou ja, in de toekomst zal het aardse volk Israël, het Joodse volk, in de woestijn haar toevlucht zoeken. In het buitenland. Want Israël zal in het buitenland tot geloof komen. En samen met Christus zullen zij, verzameld en al, het beloofde land intrekken. Wij worden ook verzameld en als geheel opgenomen. En vervolgens verschijnen wij ook samen met Christus. Wij worden ook verzameld, zeg maar, van buiten en dan binnengebracht. Nou, die vrouw die vlucht dan. Maar dan kom ik in vers 7 en daar vinden we weer twee plaatjes. En vers 7 tot en met 10, dat is plaatje 1. En vers 11 is plaatje 2. En die twee plaatjes vormen ook weer zo'n zogenaamde juxtapositie. Twee plaatjes die bij elkaar horen. Er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. Zonder het helemaal te bewijzen. Dat is die strijd waar we zojuist over gelezen hebben. Die strijd die zich niet op aarde afspeelt, maar in de hemel is. Dat is die strijd. Michaël en zijn engelen. Goed, we kunnen nu naar Daniel gaan en aantonen dat Michaël uiteindelijk niemand anders is dan Christus. Maar dat is huiswerk. En vervolgens staat er dan over die draak en zijn engelen. Zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Nou, dat is precies die strijd en die mondt uit dat de hemel gereinigd wordt. Dat de tegenpartij, dat de oude regering als het ware verdwijnt. En een niveau lager terechtkomt. En vanuit dat lagere niveau vervolgens helemaal de schepping uit. Gedegradeerd, vernederd. Niet voor niets wordt hier nedergeworpen gebruikt. Want er staat in vers 9, de grote draak is geworpen. De oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas. Die de hele wereld verleidt. Efeze 4 vers 15. Listige omleidingen des duivels. Hij, zeg ik, is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus dit is de uitkomst van die strijd. Zien wij dat? Ja, in de toekomst, maar nu zien wij dat niet. Onze bedoeling is om te wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. En ik hoorde dus een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die pijlen die op ons afkomen, waar we ons tegen zouden wapenen. De verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. Hij is vernederd. Hij heeft nu ook handen en voeten gekregen. Hij is sterfelijk. Uit de hemel. Maar de consequentie is, of eigenlijk de keerzijde is, dat wij die nu in de hemel gezet zijn en in die strijd zijn, dat wij dan onze rustpositie in kunnen nemen en ons in heerlijkheid kunnen vertonen als de nieuwe regering. Met Christus. De hemel is gereinigd. En daartoe is de hoge priester nu in het binnenste heiligdom om daar een werk te doen. En dat zou uitmonden in een hele schepping die vol is van de heerlijkheid van Christus. Of van de heerlijkheid des Heren. En nu het tweede plaatje. Hoe hebben zij die draak overwonnen? hak- en breekwerk, bazooka's. Nee, zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams, het leven van Christus dus, door het bloed des lams en door het woord hunne getuigenis. Ze zijn staande gebleven in de waarheid en zij hebben dus hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Zij leerden in de praktijk wat het kruis van Christus was. Ze hebben de oude mens niet gerekend, maar zij zijn door te blijven staan in nieuwigheid des levens en daarin te wandelen, waardiglijk de roeping waarmee zij geroepen zijn, zijn zij staande gebleven. En ik hoop dat dat op ons van toepassing mag zijn. Dat wij deel hebben aan deze overwinning in de praktijk. Doordat wij trouw zijn aan dat woord. Doordat we staande blijven in dat leven. Doordat wij dat getuigenis hebben. Namelijk de waarheid. En dus dat wij ons leven niet lief gehad hebben tot de dood toe. Want wat is nou onze strijd? Is dat de strijd van de wereld? Om alles hier te verbeteren? Voor ons nageslacht? Misschien voor je werk? Of tegen ziekte en verdriet, dood en verderf? Ik zeg altijd maar van ja, als je erover nadenkt, is elk baantje nutteloos. Ik vind puzzelen wel leuk. En, ja, goed, dit past me wel. Maar een hoger doel, nee, dat zoek ik er niet in. Ik vind het leuk om mijn dag leuk te besteden. Ja, als je er zo over nadenkt, kun je overal wel wat bij verzinnen. Maar we zouden leren hoe deze schepping in elkaar steekt en waar het toe leidt. Maar onze echte strijd die zou boven zijn. Onze echte strijd die zou te maken hebben met dat woord, met die waarheid. Om te blijven voor die troon der genade, om daarin te wandelen. Om daaruit te leven, om verbonden te blijven met dat hoofd. Daar hadden de Colossenzen last van, dat ze verleid werden. Dat ze afgeleid werden door de filosofie. En Paulus zegt, blijf nou aan dat hoofd, hef je hoofd omhoog. En als we zien dat een van onze broeders omvalt, Galaten 6, wat kunnen wij anders doen dan diegene weer oprichten en omhoog wijzen? Niet nog een schop nageven. Wijs op wie Christus is. En dat is een leven als priester. Dat is een leven uit genade. En dus zouden wij ons daartoe overgeven. We zouden ons overgeven aan onze hoge priester die ons voorgegaan is als voorbeeld. En hem aanmerken en op hem zien. Zullen we hem danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wie wij in u geworden zijn. En dank u wel voor uw woord, waardoor we dat mogen leren. Dat we mogen leren dat uw woord als licht in onze van nature duistere harten mag schijnen. En dat dat ons hart verlicht. En dat we daardoor terechtkomen in het licht. Dat onze ogen verlicht worden en dat we daardoor gaan zien. Dank u wel dat we door uw woord mogen zien wie u bent. Dat we mogen zien welke weg u bent gegaan, door geloof. Dat we mogen zien waar het u heeft gebracht. Dank u wel dat we daardoor ook mogen leren verstaan wat onze positie in u is. Dat we overgezet zijn vanuit de duisternis in uw koninkrijk. Dat we eertijds wandelde in duisternis, maar nu gezet zijn in de hemel met u. Dank u wel voor die positie, voor de rijkdom daarin, omdat we gezegend zijn met elke geestelijke zegening. U hebt ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En dank u wel dat u ons ook de tijd geeft en de ruimte om daarin te groeien, om daarin op te wassen en daarin te gaan staan en wandelen. Dank u wel dat we daar niet alleen in gezet zijn, maar dat we als een lichaam gevormd worden waarvan u het hoofd bent. En dat we ieder afzonderlijk daarin onze plaats mogen leren verstaan. Dank u wel dat we door te gaan wandelen mogen leren verstaan wat uw goede wil is en mogen leren wat die goede werken zijn die u voorbereid heeft. Dank u wel dat we zodoende mogen opgroeien van kinderen die weliswaar begonnen met de melk, maar uiteindelijk geestelijke spijzen tot zich nemen en vervolgens dat geestelijke plaatje mogen leren verstaan en daar naar onderweg mogen wandelen. Dank u wel dat we daardoor uitzicht ook krijgen naar uw wederkomst in heerlijkheid. En dat we mogen zien dat, hoewel u verborgen bent voor de wereld en nog steeds verworpen bent door de wereld, Dat we u met eer en heerlijkheid gekroond mogen zien als de koning. En mogen weten dat u eens in heerlijkheid zult verschijnen. En wij met u. Dank u wel dat we daartoe nu mogen opgroeien. Dat we daartoe nu bekwaam mogen gemaakt worden. En dat we elkander mogen opscherpen tot liefde. Dat we elkaar mogen wijzen op wie u bent en het werk dat u doet. Dat we daarin genadig mogen zijn. Omdat we priesters zijn van de levende God. Wilt u zo ook met een ieder zijn in de situatie waarin we verkeren. Het leven wat we leven. Wilt u ons begenadigen. Wilt u ons vertroosten. Wilt u ons versterken. Door uw woord wat de waarheid is. In de wetenschap dat dat woord krachtig is en dat dat uitwerkt in ons. En dat het ons brengt op de plaats van bestemming. Het zou zijn met een ieder van ons, uit genade, om Christus wil. Amen.